Duurzaam en samen. Het gaat hand in hand. Daarom was ik zo onder de indruk toen ik het mooie moestuin 2.0 concept, genaamd de Kleine Boerderij, tegenkwam. In deze aflevering spreek ik Hester van der Werf, oprichter van de Kleine Boerderij. In dit fascinerende interview neemt Hester ons mee in haar persoonlijke reis naar duurzaamheid en onthult ze het inspirerende verhaal achter deze bijzondere stichting. De Kleine Boerderij is namelijk niet zomaar een plek. Het is een levendig initiatief dat moestuinieren, koken en natuur combineert voor een positief impact. Ik ben benieuwd naar de uitdagingen die Hester heeft overwonnen bij het opzetten en leiden van de Kleine Boerderij. Ook ontdek ik hoe dit initiatief gezonde voeding toegankelijk maakt voor mensen met een minimuminkomen. Luister naar Hester's ervaringen met de lokale gemeenschap, de rol van bijen en kippen in het duurzame ecosysteem. En ontdek hoe de Kleine Boerderij bewustzijn verspreidt over duurzaam leven. Volg met mij de toekomstplannen van Hester, haar gezinsbetrokkenheid en natuurlijk hoe jij, waar je ook bent, een verschil kunt maken. Dit interview biedt niet alleen inzicht in duurzaam leven, maar inspireert ook tot actie voor voedselzekerheid en gemeenschapsverbondenheid. Een onmisbare duurzame stap in onze samenleving. Luister dan ook snel het verhaal van de Kleine Boerderij. Enjoy! She loves to travel far, drink beer in a bar, buying clothes online and drive around her car. But with the looming climate crisis, the melting Arctic ices, all the plastic in the sea, got her thinking about sustainability. Nou Hester, welkom bij de podcast.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
We gaan er meteen induiken, want als eerste wil ik natuurlijk alles weten over jouw eigen reis naar duurzaamheid. Neem mij eens even mee. Hoe is het voor jou ooit begonnen?
Nou, daar moest ik echt even over nadenken van tevoren. Van, goh, hoe is dat eigenlijk begonnen? Ben ik altijd al daarmee bezig geweest of niet? En toen bedacht ik dat ik ben altijd een buitenkind geweest en graag in de natuur en daarin geïnteresseerd. Maar toen ik student werd, als ik daar even over nadenk, toen was ik helemaal niet zo bezig met duurzaamheid en gezond eten en dergelijke. Dus ik denk eigenlijk dat heel erg is begonnen toen ik kinderen kreeg. Dat je echt gaat kijken van, goh. Dat je de pakjes op het eten wat je kind geeft, dat je gaat kijken wat zit er nou precies in. En is dat wel goed? En zou ik niet beter biologisch kopen? Of waarom zou ik dat moeten doen? Dus ik denk echt dat het krijgen van kinderen bij mij heel erg heeft gestimuleerd om te kijken van, hey, waar komt mijn eten nou vandaan? En nou, wat zit erin?
Ja, dus dat is echt dat stukje voeding wat ik heel erg hoor terugkomen. Zijn er ook andere onderdelen in je leven, en misschien ook juist aangewakkerd door kinderen, dat je zegt, hey, duurzamer leven?
Ja, nou, ik ben altijd van het tweedehands en kringloop en dat soort dingen geweest. En ik denk ook, als je kinderen krijgt, dan moeten er natuurlijk allemaal spullen worden gekocht. En eigenlijk was het voor mij altijd vanzelfsprekend om dat op marktplaats op te zoeken of tweedehands te doen. Echt van kleding tot al het andere wat je nodig hebt. Dus dat heeft er altijd wel in gezeten. En dat vond ik ook wel een sport om dat te doen. Dus ja.
Hoe oud zijn ze eigenlijk?
Mijn kinderen, 13, 11 en 8.
Oké, wauw. En merk jij ook bij hen dat dit onderwerp duurzaamheid al bij hen speelt? Of totaal nog niet op deze leeftijd?
Nou, nee. Ik denk dat bij kinderen is het vooral zo van hoe jij ze opvoedt of wat de standaard is dat ze meekrijgen van huis. Dat is gewoon hun standaard en daar twijfelen ze niet aan. Dus wij hebben onze kinderen bijvoorbeeld ook altijd cadeautjes gegeven die we op marktplaats kochten. Tot nu aan toe hoor. Dus het is voor hen nooit een probleem geweest of nooit een vraag geweest waarom de step of de fiets, waarom daar wat krasjes op zaten. Dat was heel logisch, daar had al een kindje mee gespeeld. Die had er al veel plezier van gehad. En nu was het hun beurt. Dus ja, en met eten ook. Voor hun is het heel normaal dat het eten uit de tuin komt. Dat het vlees van onze eigen kippen komt. Varkensvlees van onze eigen varkens. En dat ze de eieren uit het hok halen. Ik merk wel dat als ze vrienden op bezoek zijn, dat ze daar wel trots op zijn. Of dat ze dat wel graag willen vertellen en laten zien. Vooral ook als we eten, dat ze dan vertellen waar het vandaan komt.
Wat leuk. Oh, ze worden ook echt helemaal meegenomen in, hoe noemen ze dat ook alweer? niet van land tot pand, maar dat is natuurlijk met de hele bouw. Hoe heet het ook alweer?
Van de grond tot de mond. Ja, dat is waar.
Ja, die, ja, ja. Precies. Dus dat krijgen ze al helemaal mee.
Ja, ja, ze weten ook niet beter dat sinds wij hier wonen, 7, 8 jaar geleden, ja, hebben we grote moestuin. En dus alles wat we eten qua groenten en aardappels en in de zomer ook fruit, dat komt gewoon van onze eigen erf. Dus ja, we eten altijd seizoensgebonden en ja, dat is voor ons heel normaal. Ik weet wel dat het niet normaal is of standaard is, maar voor ons wel.
Ja, mooi. Want we gaan het natuurlijk zo even hebben over de kleine boerderij en het concept waar je mee bezig bent. Maar paint us a picture. Hoe ziet het daaruit? Want de kleine boerderij is dus ook echt op jouw terrein. Hoe groot is het? Wat heb je daar allemaal? Ik hoorde al wat dieren langskomen. Ik hoor seizoensgroentes. Kan je me een beetje een beeld schetsen?
Wij wonen in Oosterwolde, of eigenlijk tussen Oosterwolde en Vochtelo in een klein boerderijtje. De kleine boerderij dus. En we hebben zelf 2000 vierkante meter om de boerderij heen. En daarnaast mogen we van onze buren heel lief een groot stuk grond erbij lenen. Dus onze eigen moestuin ligt eigenlijk helemaal om het huis heen. We hebben ook een boomgaard, fruitstruiken, kippen achter het huis. En tot vorig jaar hadden we varkens voor het huis. Dus ja, ik denk wel 2000 vierkante meter moestuin voor onszelf. En dan dus sinds vorig jaar nog 1200 vierkante meter moestuin die we met een heel grote groep vrijwilligers inzetten om groenten te kweken voor mensen met een smalle beurs. Dus mensen die moeite hebben met rondkomen, mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank. En daar kweken we groenten die we onder andere leveren aan de voedselbank.
Ja, want dan gaan we meteen erin duiken en daar ben ik ook heel erg benieuwd naar, want ik hoorde al wat elementen langskomen. Je werkt met vrijwilligers, voedselbank. Wat is de kleine boerderij en wat doe je precies? En vooral ook de waarom.
Ja, nou, de kleine boerderij, de stichting De Kleine Boerderij, die bestaat sinds heel kort eigenlijk nog maar, sinds december vorig jaar hebben we die opgericht. En eigenlijk is het die zomer daarvoor het idee bij mij ontstaan, omdat de voedselprijzen die stegen toen enorm. Er was energiearmoede, omdat de energieprijzen ook enorm stegen. En dat zag je eigenlijk overal terug natuurlijk, maar ik zag het ook in ons dorp. De voedselbank die is in die jaren van corona gegroeid van, ik geloof, 30 gezinnen, 30 huishoudens, naar op een gegeven moment bijna 100 huishoudens met de kerst vorig jaar. En dat vond ik zo schrijnend, vooral ook omdat de voedselbank veel moeite heeft om verse producten in hun pakketten te krijgen. Hoe komt dat nou? Omdat supermarkten doen steeds meer tegen verspilling, wat op zich natuurlijk heel goed is, met de Good to Go bijvoorbeeld. Maar het betekent ook dat er aan het einde van de dag te weinig overblijft voor de voedselbank. En dat de voedselbank dus verse groenten en fruit en dergelijke bij moet kopen. En dat kopen ze dan bij diezelfde supermarkt. En als je dat bedenkt, dat is eigenlijk heel paradoxaal. En toen zag ik ook de tuin in Nieuwe Horne, daar hoorde ik van. De tuin in Nieuwe Horne is een grote voedseltuin van, ik geloof, 2 hectare. Waarbij ze op 8000 vierkante meter groenten verbouwen. Al 3 jaar doen ze dat. Voor mensen met een smalle beurs en onder andere ook voor de voedselbank. Daar ben ik toen naartoe geweest met wat mensen van de gemeente Oost-Stellingwerf om te kijken. En toen werd ik zo enthousiast. Dat vond ik zo fantastisch dat gewoon kon. Toen wou ik dat ook heel graag voor ons dorp doen. Dus zo is eigenlijk het idee voor de kleine boerderij ontstaan. En toen hadden we natuurlijk land nodig. En toen hebben mijn buren gezegd van, joh, wij hebben nog wel een stukje land liggen en dat kan jij gewoon gebruiken. Ga maar aan de slag. En toen ging in februari de eerste de schep de grond in. En toen hebben we 1200 vierkante meter helemaal omgetoverd tot een hele mooie moestuin. Een grote zelfoogsttuin. Waarbij we in mei de eerste groenten hebben geleverd aan de voedselbank. En tot vorige week hebben we structureel elke week kunnen leveren aan de voedselbank. Waardoor de 80 huishoudens die daar nu afhankelijk van zijn, elke week van ons groenten hebben gekregen om toch in elk geval 3 maaltijden per week te maken.
Oh, wat mooi zeg. En je was geïnspireerd en je bent eigenlijk meteen aan de slag gegaan. Als ik denk van nou, want ik raak ook heel vaak geïnspireerd, maar het lijkt me toch wel heel lastig om dan te bedenken, waar begin je en hoe kom je aan die vrijwilligers? En die moestuinkennis, had je dat al? Of heb je dat bij elkaar gesprokkeld? Ja, hoe ben je überhaupt bij dat begin gekomen?
Ja, dat moestuinieren, dat doe ik nu al 10 jaar. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot een hele grote hobby. En ik weet niet of jij hobby's hebt, vast. Maar als je een hobby hebt, dan wil je daar alles van weten. Dus dan koop je er boeken over, lees je erover, dan kijk je YouTube, je luistert podcasts en je duikt er helemaal in. Nou, en als je dat een jaar of 10 doet, dan kom je aardig vooruit. Dus dat was niet iets wat ik mijn afgelopen jaar pas heb aangeleerd. Ja, dat wist ik, dat kon ik al en dat vond ik heel erg leuk om te doen. Eigenlijk, ja, was het wel iets wat elk jaar een stukje groter werd. Tot op een gegeven moment dat ik ook aan een winkel begon te leveren en al mijn buren ervan voorzag. Dus het was nog niet groot genoeg. En eigenlijk viel het nu wel op zijn plek van, hé, ik kan dit doen en ik kan dit voor een hele grote groep mensen doen. Laat ik het dan doen voor een groep die het echt nodig heeft.
Ja, en hoe weten zij jou te vinden en hoe weet jij hen te vinden? Want is het direct alleen met de voedselbank of komen ook andere mensen bij je terecht?
Ja, onze doelgroep is echt in mensen die moeite hebben met rondkomen in de breedste zin van het woord. Dus dat is natuurlijk de voedselbank. Dat is een hele belangrijke groep. En daar leveren we ook structureel aan. Maar het zijn ook mensen die net buiten de voedselbank vallen. Die net een paar tientjes meer verdienen of te veel verdienen eigenlijk om in aanmerking te komen voor de voedselbank. Mensen die ja, tijdelijk knel zitten. En we nodigen mensen uit via de voedselbank, maar ook lopen contacten met Stichting Leergeld en de gemeente Oost-Stellingwerf. Maar dit jaar hebben we voornamelijk ingezet op het leveren aan de voedselbank, omdat onze tuin niet gemakkelijk toegankelijk is voor heel veel mensen tegelijk. Dus we hadden wel mensen die zelf kwamen oogsten, gezinnen die zelf kwamen oogsten. Maar volgend jaar is het de bedoeling om een nog grotere tuin neer te zetten. En dat is echt gericht op mensen ontvangen op de tuin, omdat daar echt iets gebeurt.
Wat gebeurt er dan?
Nou, je kan mensen groenten in hun pakket geven. En dat is nodig en belangrijk dat ze er toegang tot hebben. Maar veel mooier is het natuurlijk als mensen naar je toe komen in de tuin, wat een hele fijne plek is, uit hun situatie komen, hun kinderen meenemen, zelf hun groenten kunnen uitkiezen. Dus wat vinden ze lekker? Waar hebben ze zin in? Ze spreken met vrijwilligers die ze misschien tips geven van, heb je dit al geprobeerd? Je merkt dat mensen sommige groenten helemaal nog niet kennen of nog nooit hebben gezien. Onze vrijwilligers die vertellen er dan wat over, waardoor ze toch iets anders meenemen dan wat ze van tevoren hadden bedacht. En dus andere groenten leren eten. En hun kinderen leren ook op die manier ja, groenten eten en groenten kennen en hoe het groeit. En die mogen zelf de worteltjes uit de grond halen en meehelpen met aardappels oogsten. En dat vinden kinderen hartstikke leuk. En doordat ze een leuke ervaring ermee hebben, eten ze het 's avonds ook liever.
Ja, en waarom denk jij dat het zo belangrijk is dat wij wat meer zelf met de handen in de aarde gaan, of tenminste weten waar onze groentes vandaan komen? Ja, waarom denk je dat dat zo belangrijk is?
Nou, tot 70 of 80 jaar geleden stond het hele leven van iedereen in teken van genoeg eten, eigenlijk hè, genoeg eten op de plank krijgen om je gezin te voeden. En eigenlijk in één of twee generaties zijn we daar zo ver van verwijderd dat eten is makkelijk, is snel, moet goedkoop zijn en dergelijke. Eigenlijk zijn we de connectie met ons eten verloren. En ik denk en ik merk aan mezelf en ook aan mijn gezin dat als je dat weer herstelt, dus als je dichter bij je eten komt te staan en je ziet hoe het groeit en je ziet hoeveel moeite het kost en tijd het kost, dat je er ook veel meer waardering voor hebt. En ik denk dat dat heel gezond is.
Ja, eens. En is zo'n moestuin, hè? Want dit concept is natuurlijk voor mensen dan met een kleinere portemonnee. Maar ik hoor nog steeds ook wel mensen die zeggen van ja, weet je, als ik uit een moestuin ga halen, ben ik meer geld kwijt. Oftewel, lokale gezonde voeding is duur. Wat vind jij daarvan?
Ik denk dat lokale en voornamelijk onbespoten biologische voeding inderdaad meer kost dan het spul wat je in de supermarkt vindt. Maar dat heeft natuurlijk ook een reden. Het is onbespoten, het is lastiger om biologische voeding te kweken en te verbouwen. Het is veel smaakvoller en het is gewoon beter voor je. En ik denk dat als je kijkt dat mensen afgelopen 50, 60, 70 jaar steeds minder zijn gaan uitgeven aan hun voeding. En steeds meer aan, ja, je kan het randzaken noemen, bijvoorbeeld. Ja, spullen bij de, nou, ik zeg maar wat, bij de Action. Of speelgoed, of plastic speelgoed. Of veel meer kleding zijn gaan kopen. Dan moet je kijken waar je prioriteiten liggen. En waar je eigenlijk uiteindelijk blijer van wordt.
Ja, eens.
Dus ik vind, ja, het is misschien iets duurder. Maar het is het echt wel waard. Ik voel me gewoon veel gezonder bij dit leven. Dat komt natuurlijk ook omdat ik veel buiten ben en het zelf verbouw. En dat geeft me ook, dat brengt me ook veel geluk.
Ja, eens hoor. Ik ga ook regelmatig naar de Kloostertuin in vlakbij Noordwolde, ken je die?
Ja, zeker. Ja.
Echt, nou ja, en ik moet zeggen, ik vind het nog relatief meevallen met de prijs. Maar ook het feit dat je wat meer seizoensgebonden automatisch gaat eten. Ja, je lichaam heeft dat ook nodig. Hè? In de winter heeft je lichaam ook andere voedingsstoffen nodig. Wat ja, juist overeenkomt met die seizoensgroenten.
Ja.
Ik voel me ook stukken beter. En wat je zegt, je proeft gewoon echt het verschil.
En je waardeert het ook veel meer. Ik eet bijvoorbeeld geen aardbeien in de winter en in de herfst en alleen in de lente en de zomer. Ik vries het wel in natuurlijk, maar dat is niet hetzelfde als een echte rijpe aardbei die nog warm is van de zon. Die je zelf plukt en direct opeet. Zit misschien een beetje zand bij, geeft niks. Dat is zoveel lekkerder. En vooral, denk ik, omdat je er al maanden naar uit hebt gekeken. Je ziet ze bloeien, het wordt weer lente. Dus het brengt je ook wel wat om niet altijd alles maar tot je beschikking te hebben. Je waardeert het veel meer als het er wel is.
Ja, absoluut. Oh ja, heel herkenbaar ook hoor, wat je hier zegt.
Ja.
En even terug naar de kleine boerderij. Wat zijn de reacties van de mensen die bij jou op het terrein komen? En vooral degene die anders misschien niet zo snel in aanmerking kwamen met, nou ja, gezonde voeding.
Ja, machtig. Ja, die zijn heel blij met dat ze. We hebben bijvoorbeeld een man en die komt structureel elke week, precies op dezelfde tijd. Die is, nou, ik denk een jaar of, nou, in de 70. En die haalt altijd groenten, ook voor zijn vrouw. En die is altijd zo enthousiast en zo blij. Het maakt hem gewoon gelukkig dat hij elke week gezond kan eten.
Ja.
Dus ja. Ik vind het een logische en ook mensen die hun kinderen meenemen. Kinderen vinden het ook erg leuk om bij ons te komen en zelf de groenten te mogen oogsten. En ik hoor ook terug ook van mijn collega tuinders in Nieuwenhorne dat kinderen gemakkelijker groenten eten en het leuk vinden, omdat ze er een positieve ervaring mee hebben. En ze hebben een leuke dag gehad, een leuke ochtend gehad.
Ja, dat geloof ik meteen.
Ja.
En zijn er ook bepaalde lessen die je hebt geleerd tijdens, nou ja, het afgelopen jaar is het dan nog maar, zowel op persoonlijk als professioneel niveau?
Ja, heel veel. Afgelopen jaar natuurlijk veel op professioneel niveau. Want ik ben hier gewoon in begonnen, naar het voorbeeld van Nieuwenhorne. Dus ik heb sowieso heel veel geleerd van de tuinders en de coördinator van Nieuwenhorne. Dat was natuurlijk heel prettig, dus ik hoefde niet alles opnieuw uit te vinden. Maar persoonlijk denk ik toch wel, nou ja, waar we het net ook over hadden. Als je duurzamer gaat leven, dus je koopt al je kleding tweedehands, dat doe ik ook altijd al. En je eet seizoensgroenten en je betaalt iets meer voor die groenten, maar je kent de boer waar het vandaan komt, dan waardeer je het ook veel meer. Dus eigenlijk heeft het me rijker gemaakt. Dat klinkt misschien wat gek, want je leeft in principe wat zuiniger. Je koopt niet alles. Niet alles is altijd beschikbaar. Maar doordat dat zo is, voel ik me rijker. Klinkt dat raar? Is
Nee,
dat
totaal
paradoxaal?
niet. Mooi.
Oké. Okay. Ja, dus dat is wel een belangrijke les. Dat je, als je duurzamer wil gaan leven, dat je misschien denkt van, oh, dan moet ik heel veel inleveren. Of ik kan niet meer dit, of ik kan niet meer dat. Dat is misschien wel zo, maar het brengt je ook echt heel veel.
Ja, grappig. En dat is ook precies wat ik altijd aan het prediken ben.
Ja.
Je wint juist zoveel meer op andere vlakken. In plaats van die korte dopamine shotjes van, nou ja, iets nieuws kopen of iets nieuws hebben.
Ja, dat is het. Ja.
Hey, en we hadden het een beetje over de lessen ook. Zijn er nog dingen waar je tegenaan loopt met de kleine boerderij op dit moment?
Ja, absoluut. Op
Vertel.
dit moment, nou, op dit moment zijn we op zoek naar land, heel concreet. We zouden volgend jaar aan de slag gaan om een grotere tuin te ontwikkelen. Want ons doel is echt om 200 huishoudens te voorzien van groente, fruit, aardappelen en kruiden vanaf volgend jaar. Daar ben ik heel druk mee
Mooi.
bezig geweest met fondsenwerving. En dat is allemaal rond. Dus dat is super. En we hadden een stuk land.
Fantastisch.
Ja, zover alles goed. Dus bodemonderzoeken gedaan. Alles was klaar. Vergunning aanvraag. Maar helaas is dat op het laatste moment toch niet doorgegaan. Dus mijn uitdaging is om nu op korte termijn een stuk land te vinden. In of bij Oosterwolde. Om toch in 2024 aan de slag te gaan.
Oh, wat balen zegt dat dat niet is
Ja,
gelukt. Nou, bij deze dus ook een oproep voor
precies.
alle mede-Friezen.
Als je nog een stukje land hebt, 5000 vierkante meter, daar zijn we al heel blij mee. Maar verder qua lessen onze uitdaging is natuurlijk ook, wij geven alle groenten gratis weg. Dus een businessmodel zit hier natuurlijk niet achter en niet in. Dus wij bestaan van fondsen, van subsidies en van giften. En dat blijft altijd hard werken om dat voor elkaar te krijgen. Want groenten verbouwen is veel handwerk. En het is ook een vak. Je moet weten wat je doet. Je hebt te maken met voedselveiligheid. Je wil mensen jaar rond een gevarieerd aanbod aan groenten aanbieden. Dus je moet een tuinder hebben die dat weet. Dat zijn betaalde krachten. Dat kost gewoon geld. En dat is onze uitdaging om dat rond te krijgen.
Want hoe doe je dat trouwens in de winterperiode? Want er is natuurlijk een periode waar minder voedsel beschikbaar
Klopt.
Is in ieder geval.
Klopt.
Wat ik met mijn geweldige moestuinkennis van een paar maanden weet, is de winterperiode rustig. Ja. Hoe pak je dat dan aan?
Nou, dat is ook zo. In Nieuwehorne hebben ze twee grote tunnelkassen. En dat is wat wij ook van plan zijn voor volgend jaar. Waardoor je tot en met eind november wel kan leveren. En dan in april weer. Maar dan heb je nog een aantal maanden waarin het gewoon stopt en vast ligt. Maar tijdens de zomer komt er zo enorm veel af. Dus mensen worden daar ook gestimuleerd van, joh, we hebben nu zoveel tomaten of we hebben nu zoveel andijvie. Vries wat in voor tijdens de winter. Dat is sowieso een heel goed idee om te doen, ook als je geen tuin hebt. Als de groente in het seizoen is, dan is het goedkoper. Er is heel veel van. Vries alvast wat in. In de winter heb je dan gewoon kant-en-klaar maaltijden in je eigen diepvries. En dan word je ook niet verleid om fastfood te gaan eten of kant-en-klaar maaltijden te kopen.
Ja, precies. Want op zich, de gezonde voedingsstoffen, als je direct ook invriest, dan blijft dat ook gewoon, toch?
Ja, dat is eigenlijk mijn convenience food. Als ik eventjes geen tijd heb, dan doe ik de vriezer open. En dan heb ik daar heel veel liggen, wat ik in de zomer al heb ingevroren.
Ja, precies. En dingen als pekelen, fermenteren, dat hoor ik ook steeds meer terugkomen.
Ja, dat doen wij ook, ja.
Ja, super. En ik was ook nog wel even benieuwd. Je zei het in het begin al, de dieren die jullie hebben, dat is dan ook voor jullie eigen vlees. Dus jullie eten ook de kippen en de varkens en dergelijke?
Klopt, ja. Ja, we hadden... Tot een jaar geleden hadden we twee varkens en die hebben we van jongs af aan, die hebben een heel goed leven gehad. En daarna zijn ze naar de slager gegaan. Dus nu liggen ze in de diepvries. Dat klinkt wat gek. Maar dat was voor mij de enige optie dat ik dacht, ik wil wel af en toe vlees eten. Niet te vaak, maar wel af en toe. En als ik dat doe, dan wil ik helemaal zeker weten waar het vandaan komt. Dat het een goed leven heeft gehad, goed gegeten heeft en een respectvol snel einde. Dus dat betekende eigenlijk... dat je het dan zelf moet doen. En vooral met kippen is dat is best wel, dat is gewoon een rotdag. De dag is waarop ze geslacht worden. Dat doen we ook zelf. Ik denk dat als je vlees eet, dat het ook niet zo raar is dat je daar wat ongemak van hebt. Want er is toch een dier dat doodgaat om jouw gezin te voeden. En ik vind dat je dat best wel mag voelen of mag ervaren.
Ja.
Dat is in onze maatschappij natuurlijk ook niet meer zo. En dat is ook een enorme afstand die je hebt van het eten, waardoor mensen gemakkelijker omgaan met dierenleed eigenlijk. Als jij geen connectie voelt met hetgeen wat je eet, dan denk je ook niet na over wat voor een leven, wat voor een ellendig leven of een ellendig einde zo'n dier heeft gehad.
Ja, ik vind het wel heel erg mooi wat je zegt, want het komt inderdaad wel neer op het stukje van dicht bij je eten staan. Waar komt je eten nou daadwerkelijk vandaan?
Ja.
Hey, ik eet zelf... Wel volledig plantaardig met af en toe eieren. Mm-hmm. Maar ik snap dat als je, wat je zegt, van wel gewoon af en toe nog vlees wilt eten. Wat trouwens ook gewoon nog steeds prima kan als je duurzamer wil leven. Het is echt niet zo zwart-wit wat wel eens geroepen wordt.
Nee.
Maar dat het juist ook daar weer wat anders is. De anders naar kijken van, waar komt nou echt mijn vlees vandaan? En wat je zegt, als je er veel verder van af staat, dan... Ja, ook dan waardeer je het minder. De snelle burgers, de kiloknallers. Het ligt gewoon eigenlijk niet meer als een dier in een supermarkt. Waardoor het is een